Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee A.J. Kuns voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, volgende week zondag hoopt om 10:00 kandidaat J.W. Bonenberg en om 17:00 dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Aanstaande woensdag 26 juli zullen weer de huisbijbelkringen zijn en dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte voor de diaconie, voor de hulp in de eigen gemeente, de tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst, de derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 80, vers 11, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Laten we gemeente stil worden voor het aangezicht van God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 65. We zingen het eerste en het tweede couplet nu. De lofzang klimt uit Sion, zalend tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen. Geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten. We zingen na de geloofsbelijdenis het derde couplet. Nu het eerste en het tweede couplet. En na de geloofsbelijdenis het derde van Psalm 65. Thank you. Wij beleiden gemeente ons geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God. Ook in gemeenschap met de kerk der eeuwen. In verbondenheid met de gemeente van onze Heer Jezus Christus. In deze wereld. Wij doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. De schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, en van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene, en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van mijn zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Voordat ik u gemeente het woord van God bedien, bidden we eerst om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht. Als we hier in uw huis zijn, of als we thuis of waar dan ook met deze dienst verbonden zijn. Wij komen u bidden, o God, dat u er vanmiddag ook bent. Maar ja, u bent er, want u bent de eeuwige God. Uw ogen gaan over de hele aarde. Maar wij bidden dat u ook tot ons komt in uw woord, door uw geest. En als het daarover gaat, o God, dan moeten we u belijden dat wij daar geen recht op hebben, dat wij daar geen aanspraak op kunnen maken? Dat het pure genade is. Als wij alleen al onder dat woord mogen zijn. Dat we hier ons plekje mogen innemen. En dat uw woord aan ons verkondigd wordt. En als we denken aan zoveel onder ons volk. Die opgroeien zonder enige kennis van uw naam. O God, wat onderscheidt ons. Laat u ons het wonder zien, o God. Dat wij hier zijn. En dat wij hier mogen zijn. En laat het ons ertoe dringen, ook in onze eigen omgeving, om een leesbare brief van u te zijn. Wij bidden, Heere, dat u tot ons komt in de bediening van de verzoening. En dat u ons uw woord bedient, ook als wij daar uit onszelf niet van gediend zijn. Heere, wij bidden u, zoek ons op, spreek ons aan, raak onze harten aan, o God, en laat het zijn tot zegen. Mag er voor ons allen wat bij zijn vanmiddag, als wij u kennen en als wij u niet kennen. Als we u verlangen te kennen, mag er voor ons allen wat bij zijn, als we oud zijn, als we jong zijn. O, het ziet alles op u. Zegen onze God. En laat uw stem de doorslag geven. Ook vanmiddag. In Jezus' naam. Alleen uit genade. Amen. Wij lezen, gemeente, een drietal gedeelten vanmiddag. Allereerst uit het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 4. Vervolgens lezen we uit Johannes 15. En tenslotte lezen we uit Colossenzen 1. Spreuken 4. Johannes 15. En Colossenzen 1. Spreuken 4 allereerst, daar staat boven een vermaning om aan de wijsheid vast te houden. En dat is dan niet alleen maar wijsheid in de zin van veel hersens hebben en veel verstand hebben. Maar wijsheid is dat je op de goede manier zult handelen. Dat is in de Bijbel wijsheid. We lezen de versen 7 tot en met 18. En daar zegt de schrijver van het Spreukenboek: het beginsel van de wijsheid is: verwerf wijsheid en bij alles wat je verwerft, verwerf inzicht. Houd haar, die wijsheid, hoog en ze zal je verheffen. Ze zal jou vereren als je haar omhelst. Ze zal je hoofd een bevallige krans geven. Jou een sierlijke kroon schenken. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. De jaren van je leven zullen talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid. En ik laat je in rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden. En als je rent, zul je niet struikelen. Houd vast aan de vermaning. Laat niet los. Neem haar in acht, want ze is je leven. Kom niet op het pad van goddelozen. En begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die. Ga die niet op. Wijk daarvan af en ga voorbij. Zij slapen immers niet als ze geen kwaad hebben gedaan. Ze worden van hun slaap beroofd als ze niemand hebben laten struikelen. Want ze eten brood van goddeloosheid en ze drinken wijn van gewelddaden. Maar het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helder te gaat schijnen, totdat het volledig dag is geworden. Vervolgens lezen we uit Johannes 15, de versen 13 tot 17. Woorden van onze Heer Jezus Christus. Als hij zegt, niemand heeft groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet een slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Ten slotte lezen uit Colossenzen 1, de eerste 11 versen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. En Timotheus, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in de waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden wij ook niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, om voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk goed vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om het blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. We gaan samen zingen uit Psalm 119. Coupletten 83 en 88 zingen we. 83 en 88 van Psalm 119. We zingen, gemeente, na de verkondiging, zonder nadere aankondiging, Psalm 36. Daarvan het derde couplet. Derde couplet van Psalm 36. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Colossenzen 1. Dat loopt dan uit op die versen 9 tot en met 11 die we nogmaals lezen. Waar de apostel Paulus schrijft aan de christelijke gemeente van Colosse. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, dat u het evangelie hebt aangenomen. Wij houden niet op voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het was een opvallend bericht in de krant. Tenminste, ik vond het een opvallend bericht. Deze week. Kerkgangers, zo stond er, van de protestantse kerk, de hersteld hervormde kerk en de gereformeerde gemeenten, geven hun kerk een dikke 7. Mijn aandacht werd al een beetje doorgetrokken. En toen bleek dat er onderzoek gedaan was naar hoe kerkgangers hun gemeente waardeerden. En eerlijk gezegd vielen de cijfers me nog wel een beetje mee. 13% slechts denkt over te stappen naar een andere kerk. En ik maar denken dat we vandaag van het een naar het ander aan het shoppen zijn. En kerkgangers geven hun eigen gemeente een dikke 7. En ik maar denken dat heel veel mensen vandaag ontevreden zijn over hun kerk. Dat onderzoek, zo begreep ik, is een beetje een soort tegenhanger tegen dat andere onderzoek van van onze overheid, planbureau. Onderzoek naar de staat van ontkerkelijking in ons land. Dat kwam een paar weken geleden. Slechts 30% van de Nederlanders voelt zich op een of andere manier verbonden met een kerk. En dat moet je dan heel erg ruim nemen. Nou ja, even wat positief nieuws dus. Je zou kunnen zeggen, zo vat ik het maar even samen, de blijvers worden wel minder, maar ze zijn wel tevreden. 7. Nou ja, misschien voelt u hem al een beetje aankomen, gemeente, maar de toepasselijke vraag zou dan vanmiddag kunnen zijn: welk cijfer geeft u aan de gemeente? En toch ga ik u dat vanmiddag niet vragen. Ik ga een andere kant op. Want ja, Wat zegt dat eigenlijk, hè? Een tevredenheidscijfer. Ik zou bijna zeggen een klanttevredenheidscijfer. Zegt dat eigenlijk? Maar goed, vond dat onderzoek ook wel frappant. Ik bedoel, als ik het naast Colossense 1 leg, want ik was precies bezig met dit Bijbelgedeelte. Daar is de apostel Paulus aan het woord. We hebben dat gelezen vanmiddag. Hij schrijft een brief aan die christelijke gemeente in Colosse, in wat we vandaag Turkije noemen. Gemeente waar de apostel Paulus nooit is geweest. Hij heeft die gemeente niet zelf gesticht. En er is op dat moment ook weinig kans dat hij er ooit zal komen, want hij zit in de gevangenis. Hij schrijft vanuit de gevangenis die brief aan die christenen in Colosse. Want hij heeft bezoek gehad in de gevangenis van Epaphras. En Epaphras, we zouden vandaag zeggen, dat was de dominee van die gemeente van Colosse. En Epaphras heeft aan Paulus verteld hoe in Colosse een christelijke gemeente is ontstaan. En dan schrijft Paulus die jonge christenen in Colosse een brief. En als je dan het begin van die brief leest, dan valt de positieve toon van die brief meteen op. Paulus dankt voor die gemeente. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden. Nou ja, als ik het even een beetje invul, gemeente. Als Paulus die enquête had moeten invullen over kerktevredenheid. En hij had gedacht aan die gemeente van Colosse. Dan hadden ze van hem een dikke 9 gekregen. Want als Paulus voor die gemeente bidt, dan is dat een dankgebed. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als we voor u bidden. Ik ga nog even terug naar dat onderzoek. Want een van de vragen was: bent u trots op uw gemeente? Vond ik een beetje een vreemde vraag eigenlijk. Trots. Ik weet trouwens niet of de apostel Paulus het woordje trots zou gebruiken. Hij gebruikt het woordje dankbaar. Dat is die wel. En waar komt dan die dankbaarheid vandaan? Waar komt dan dat goede rapportcijfer vandaan? Nou, ik lees niet dat Paulus zegt van: He, dus er zijn in de gemeente zoveel leuke activiteiten. Of dat de gemeente één grote familie is. Of dat er in de stad nog een gemeente is. Christenen. Het gaat in Colossense 1 om veel diepere dingen. We komen hier het wezen van die christelijke gemeente op het spoor. Paulus die is zo positief over die gemeente, omdat hij dankt voor wat hij heeft gehoord, wat Epaphras hem heeft verteld. Danken. Nog even door op dat woord trouwens. Want dat woord dat in het Grieks, er staat trouwens een woord wat u denk ik wel kent. Het woordje eucharistia. He, daar zit ons woord eucharistie in, he, de Rooms-Katholieke mis, de eucharistie. En dat is een Grieks woord. Het bestaat eigenlijk uit twee woorden. Nou, ui, dat wil zeggen goed. En dan charis, dat is genade. Dus danken, dat is niet alleen maar van ik krijg zo'n fijn gevoel als ik aan u denk. Nee, danken, dat is goed spreken over genade. Belangrijk, hè? Paulus dankt voor die gemeente, omdat hij goed spreekt over de genade van God. De genade van de Heer Jezus. En dat blijkt dan wel uit het vervolg, want dan gaat het over geloof, hoop en liefde. We hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Van de liefde die u hebt voor alle heiligen. En vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Epaphras heeft erover verteld. Hoe het evangelie in Colosse is ontvangen. Het staat er zo mooi in vers 6. De evangelie is naar u toegekomen. Dat is al iets om over na te denken. Het evangelie is naar u toegekomen. Je zou bijna zeggen, jongens en meisjes, heeft het evangelie dan voeten? He, naar je toegekomen? Ja, eigenlijk wel. Evangelie heeft voeten, namelijk van dienstknechten van God, die gekomen waren. He, Epaphras bijvoorbeeld. Het evangelie is naar u toegekomen. En u hebt het gehoord. En het draagt vrucht van u, onder u, vanaf het moment af dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Hey, je ziet het gebeuren. Mensen worden geraakt onder de verkondiging van het evangelie. Prachtig. Paulus die dankt voor die gemeente. Hij spreekt goed over genade. En hij bidt. Ik ga nog even door op dat bidden, want dat komt dadelijk in onze tekst nog weer terug. Paulus bidt voor die christelijke gemeente van Colosse. Een dankgebed en zo dadelijk zien, dat is ook een smeekgebed. En dat is een van de belangrijkste taken van een ambtsdrager, van een dominee, van een ouderling. Waar hebben we die eigenlijk voor? Ze zijn er niet, gemeente, om u tevreden te stellen en te houden. Ze zijn er ook niet om de rapportcijfers van de gemeente een beetje op te krikken. Zodat ze zeggen, ja, we hebben toch wel een hele fijne gemeente. Ze zijn er om voor u te bidden. Er staat in ons bevestigingsformulier zo'n prachtig zinnetje. Zij waken voor uw zielen. Dat is de taak van ambtsdragers. Op de preekstoel. In de huisbezoeken, in de catechisaties. Zij waken voor uw zielen. Paulus zegt tegen die christenen in Colosse. Ik heb voor jullie gebeden. En als ik Paulus zie bidden, dan zeg ik ja. Wat lijkt Paulus daar op de Heer Jezus, hè? Zijn meester. Hij bad op een berg alleen. Voor zichzelf. Voor zijn discipelen. Met elkaar. Hij bad ook voor die ene discipel. Tegen Petrus zegt hij, ik heb voor u gebeden, Petrus, dat je geloof niet zal ophouden. Bidden. Maar daarmee is het niet klaar. En dan komen we bij onze tekst van vanmiddag. Want kijk, als je nou dat eerste gedeelte leest, dan zou je zeggen, en als je dan toch even in die termen van rapportcijfers denkt, dan zeg je, nou, dikke 9. Mooie gemeente, zeggen wij dan vandaag. Hè? Prachtige gemeente. Mooie gemeente. Maar ja, dat is eigenlijk heel oppervlakkig. Dan moet je kijken hoe het verder gaat. Want in vers 9 hoor ik weer over bidden. Nou samen met het woordje smeken. Een smeekgebed. Wordt daar trouwens weer een dankgebed. Hè? Daar kom ik aan het einde nog op terug. Maar eerst een smeekgebed. Dat wil zeggen een voorbeden. Paulus doet voorbeden voor die gemeente. Daarom houden wij niet op om voor u te bidden. Vanaf het moment dat wij gehoord hebben hoe u het evangelie ontvangen hebt. Toen Epaphras me erover verteld heeft. Daarna ging ik voor u bidden. Ik ben er niet mee gestopt. Doe dat voortdurend. Om voor u te bidden en te smeken. Houd het er niet mee op. Dat herinnert trouwens op een hele mooie manier aan vers 6. Hè? Want daar staat dat het evangelie naar u toegekomen is, zoals in de hele wereld. En het draagt vrucht onder u vanaf het moment dat u het gehoord hebt. Nou zegt Paulus, en toen ik gehoord heb hoe het vrucht gedragen heb, ja, toen ben ik voor u gaan bidden. En ik ben er ook niet mee gestopt. Om te bidden en te smeken. Dat het vrucht zal dragen. Dat evangelie, dat u vervuld mag worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus danken en smeken. Let er trouwens op hoe het staat, hè? Ik had dat nou net niet gezegd, maar in vers 3, wij danken altijd, altijd. En in vers 9, daarom houden we niet op om voor u te bidden, voortdurend. Opdat u vervuld mag worden. Nou, laten we die zin eens lezen. Met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om het blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dat is een hele lange zin natuurlijk. Als ik het in één woord zou moeten samenvatten, dan zeg ik, Paulus bidt om verdieping. Dat is het, verdieping. Paulus bidt dat die genade van God zichtbaar wordt in dat concrete leven van, van die Colossenzen. Ik smeek dat jullie vervuld mogen worden met de kennis van de wil van God. Vervuld. Nou ja, als ik even terugkijk, gemeente, een paar weken geleden was Pinksterfeest. Hè, toen is dat woordje natuurlijk ook gevallen, vervuld. Hè? Vervuld is een echt Pinksterwoord. Dat je vol wordt van God. Het heeft te maken met de Heilige Geest. De Geest die je in alle waarheid leidt. De Geest die je aan Christus verbindt. En de Geest die je ook leert om hoe langer hoe meer met hem te leven. Dan kun je er dus ook niet tevreden mee zijn. Dat je zegt, nou, als het allemaal een beetje zijn gangetje gaat in de gemeente, dan, en we hebben niet al te veel narigheid, dan is het een beetje goed. En zelfs niet tevreden zijn als je zegt van, nou, hier en daar merk je toch wel dat iemand een keer geraakt is. Nee, het ware geloof staat altijd naar meer. Het gaat om de eer van God immers. Er viel me wat op. Die persoonlijke aanspraak dat u vervuld mag worden. Ga ik nog even terug naar die rapportcijfers van net. Kijk, als je een gemeente, je eigen gemeente een rapportcijfer geeft. Dat kan natuurlijk, hè. Misschien zegt u, nou ja, die 7, dat ze... Dat vind ik eigenlijk wel een mooi cijfer. Of misschien zegt u, nou, dat vind ik eigenlijk wel een beetje te mager. Een 8 zou ook nog wel kunnen, hoor. Er zitten misschien ook wel wat mensen bij ons die zeggen, nou, ik ben wat minder tevreden. Een 6 of misschien wel daaronder, hè, een 5. Maar ja, hoe gaat dat met rapportcijfers, hè? Als wij een cijfer geven, dan blijf je zelf nog buiten beschouwing, hè? Dan blijf je zelf buiten schot. En dan kun je kijken hoe het allemaal gaat, hoe gaat het in de gemeente en hoe functioneren de ambtsdragers. De preek van die dominee, is die een beetje aansprekend en is die bevindelijk? Of misschien wel juist dat je zegt, ja, maar hij moet ook wel eigen tijd zijn. Is er in de gemeente voldoende te doen voor jongeren en is er voldoende voor ouderen? Nou ja, prima om over al die dingen na te denken natuurlijk. Maar als het niet meer is dan dat, dan blijf je wel zelf buiten schot, hè? Voel je dat? We kunnen onszelf soms ook zo makkelijk verschuilen in de gemeente. Dan vinden we van alles en we vinden vandaag de dag van alles. Maar je gaat die ene vraag uit de weg. Hoe is het eigenlijk met mezelf? Of liever gezegd, met God, met mij? En die vraag kunnen we niet ontwijken vanmiddag. Want als het gaat over de gemeente, dan gaat het dus over u en over jou en over mij. Over hoe je bij de gemeente betrokken bent. Heeft de gemeente wat aan uw gemeente? Jongelui, heeft de gemeente wat aan jou? Het is heerlijk dat je er bent, hè? Jonge mensen. Je bent toch hopelijk geen meeloper alleen? Dat je zegt, ja, ik zit er wel, maar... Ja, waarom eigenlijk? Heeft de gemeente wat aan... Ik zou het ook anders kunnen vragen. Heeft God wat aan u? Is er wat tussen God en tussen ons? Hoe zit dat met geloof, hoop en liefde bij ons? Want die gemeente, ja, wat is dat eigenlijk? Ik ben een paar jaar geleden begonnen om de gemeente aan te spreken als gemeente van onze Heer Jezus Christus. En daar is dus niet mee bedoeld dat ik zeg, nou ja, dus iedereen zal wel bekeerd zijn in de kerk. Maar ik dacht op een bepaald moment, als het niet de gemeente van Christus is, dan kunnen we er beter mee stoppen. Want wat is het dan wel? Het is de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Daar mag je bij horen, gemeente. Wat een wonder, hè? Dat je erbij mag horen. Dat God met zijn woord naar je toe komt. Net als bij die Colossenzen. Dat het evangelie naar je toegekomen is. Dat je erbij mag horen. Maar hoe zit het dan, hè? Nou, als ik Paulus hoor bidden. Want dat gebedsgemeente, dat reikt ver, hè, van Paulus. Zie je dat? Dat is, terwijl Paulus al lang overleden is, dan gaat het gebed nog door. Het klinkt vanmiddag ook hier. Als het van Gods wegen naar u toe komt. Bij bidden en bij smeken. En we houden er niet mee op. Onophoudelijk. Opdat u vervuld mag worden met de kennis van de wil van God. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Opdat je de wil van God zult kennen. Daar bidt Paulus voor. Kennen. Dat heeft bij ons een beetje een klank, hè, van je hoofd. Maar ja, je moet het dan natuurlijk wel achter horen. Wat in het Oude Testament met kennis bedoeld wordt. Hè. Kennis niet alleen iets van je hoofd, maar ook van je hart. Van je handen. Het Bijbelse woordje voor kennen betekent bekennen. Hè, gemeenschap hebben met. En dat gaat zelfs zo ver dat het gaat over seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. Innige omgang. Een relatie hebben. Dat is kennen. De wil van God kennen. Dus het is niet alleen maar dat je zegt van nou, ik weet uit mijn hoofd. Ik kan die 10 geboden, die kan ik wel opzeggen hoor. Dat heb ik elke zondag gehoord. Nee, het gaat er ook om dat je ze doet. De kennis van zijn wil. Als je het heel letterlijk vertaalt, dan zit er ook iets in van de gerichtheid op de wil van God. He, dat je op de wil van God bent gericht. He, waar gaat je leven naartoe? Welke kant gaat het op? He, dat je het niet alleen met je verstand weet, maar dat je het ook doet. He, van nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. In alle wijsheid, he, daar heb je het. Dat woord wat ook in het Spreukenboek vanmiddag viel natuurlijk. Wijsheid. Dat je op de goede manier handelt. Met geestelijk inzicht. Dat je niet een beetje van hot naar her gaat en zo, maar dat je de voetstappen van de Heer Jezus drukt, omdat je ze ziet welke kant hij opgaat. Geestelijk inzicht. Dat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Gaat dus over je levenswandel, hè? Nou ja, wat dat betreft misschien een beetje herhaling van vanmorgen. Zodat je wandelt, je levenswandel, zodat je wandelt op een wijze die de Heere waardig is. In overeenstemming met God. Zodat je hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. Zie je trouwens hoe het er staat, hè? Dat je hem in alles behaagt. Alles. In elk goed werk vrucht draagt. Elk. En groeit in de kennis van God. Ik hoor Paulus bidden. En als dienaar van het woordgemeente neem ik vanmiddag dat gebed over. Net als andere ambtsdragers. Opdat ook u vervuld zal worden met de kennis van zijn wil. Dat je weet welke kant het op moet in je leven. Luister eens voor jezelf vanmiddag. Als je dat nou hoort, wat komt er dan openbaar bij je? Hoe zit dat eigenlijk met die kennis van de wil van God? Waar ben je op gericht? Leef je met wijsheid en geestelijk inzicht? Of komt hier, gemeente, onze oppervlakkigheid openbaar? Je wereldsgezindheid. Gaat het schuren dat je zegt van ja, dat staat er wel, maar als ik mijn leven ernaast leg, hoe zit het eigenlijk met die wil van God? Ik leef eigenlijk zomaar mijn eigen leven. En het gaat eigenlijk nog prima ook. En die gerichtheid op de wil van God zijn zoveel andere dingen waar ik op gericht ben. Zoveel dingen die betrekken. Zoveel dingen waar ik druk mee ben. En dat kan natuurlijk, begreep dat vanmorgen ook gezegd is, dat kan natuurlijk in verslavingen. Hè? Op allerlei manieren. Van drank en van drugs en van porno. Nou, noem maar op. Maar het kan natuurlijk ook gewoon in dat je zegt, ja, ik leef eigenlijk gewoon maar een beetje mijn leven. Ik doe maar wat. Hoeveel mensen en gemeenten, ook hoeveel kerkmensen, zijn er vandaag uiteindelijk niet stuurloos, omdat ze, ja, zomaar wat doen. Ik ga ook nog naar de kerk, ja, tuurlijk. Maar eigenlijk leid je gewoon met je eigen leven. Zet dat woord gemeente, of liever gezegd, zet dat gebed van Paulus je vanmiddag stil. Zeg, hoe zit het eigenlijk met mij? Met die kennis van de wil van God. En als je die herkent, hè? Wat dan? Is dat gebed gemeente, dat smeekgebed van Paulus dan ook niet ontdekken dat je niet tevreden moet zijn? Hè? Dat je ook niet tevreden moet zijn dat je zegt, nou ja, ik heb wel eens wat van God ontvangen en ik heb wel eens mogen geloven dat het ook voor mij is. En dat is het dan? Dat je niet tevreden bent, dat je zegt, heren, het gaat toch om uw eer. Dat ik achter u aankom. Dat ik u zal dienen. Dat ik u zal liefhebben. Dat er in mijn leven iets zichtbaar wordt van wie u bent. Van de liefde van u. En dat er in mijn leven iets zichtbaar wordt van geloof. En dat er in mijn leven iets zichtbaar wordt van hoop. Dat ik niet zomaar leef. Maar dat ik met toekomst leef en met verwachting leef. Dat mijn leven draait om u. O God, dat is het. Kijk maar, het gaat om de kennis van de wil van God, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Ja, daar kun je je leven wel aan afmeten, gemeente. Wie staat er eigenlijk in het middelpunt bij u en bij jou? Bij mij dus ook. Wie staat er in het middelpunt? Draait het om mij? Of zeg je, Heren, laat mijn leven voor u zijn. Op de plek waar ik sta, in mijn werk wat ik doen mag, in mijn gezin als ik een gezin mag hebben, in mijn buurt waar ik ben, maar mag mijn leven voor u zijn. Mag ik leven van genade? Want dat was het, hè? Dankzegging, dat was goed spreken van de genade van God. Nou ja, hoe hou je dat vol? Vandaag ook, hè? Maar laten we eerlijk zijn, gemeente. Wij leven wel midden in die wereld van vandaag, hè? Hoe hou je dat vol? Tot geloof komen, dat is een groot wonder. Maar erbij blijven, dat is toch ook een groot wonder, of niet? Erbij blijven. Heilige levenswandel. Dat je niet zegt van, nou ja, ik ga een beetje schipperen en het wordt een beetje makkelijker. Nee. Hoe houdt vol? Paulus die bidt dat die christenen in Colosse de kennis van de wil van God meer zouden hebben, verdiept zouden hebben, een heilige levenswandel zullen krijgen en houden, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om in alles te volharden en geduld te oefenen. Je houdt het alleen vol in de kracht van God. Dat is natuurlijk het werk van de Heilige Geest, hè? Staat er met drie woorden, hè? Even in vers 11 moet u kijken. Dat terwijl u bekrachtigd wordt, dat zou wel geweldig zijn natuurlijk, hè? Terwijl u met kracht bekrachtigd wordt, je zou bijna zeggen, dat is dubbel op, hè? Nog een dikke onderstreping. Dat je de kracht van God krijgt, een streep eronder, met kracht bekrachtigd. En dan staat het ook nog met alle kracht bekrachtigd. Drie keer, drie dubbel. Als het ware alsof de drie-enige God zijn zijn naam eraan verbindt en zegt hoe jij het vol kan houden. In die wereld waar je leeft, in die omgeving waar je bent, hoe je het vol kan houden. Ja, verbeeld je maar niks. Ga niet denken dat je het zelf wel kan. Maar in mijn kracht, die kracht die in zwakheid wordt volbracht. Hè? Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om in alles te volharden en geduld te oefenen. Te volharden. Geduld te oefenen. Je zou ook kunnen vertalen het uit te houden. Het is eigenlijk heel eenvoudig, gemeente. Hoe meer dat je gaat zien dat het een groot wonder is dat God het met jou uithoudt, des te makkelijker het ook wordt om het met andere mensen uit te houden. En ook met de gemeente. Als je ziet wat het betekent dat God het met jou uithoudt. Dan zeg je, wat een wonder, oh God. Dat u mij wist te vinden. Hoe hou je het vol? Nou zegt Paulus, in de kracht van de Heilige Geest. En daar bid ik om. Daar bid ik om. Ik had van de week een bijzondere ontmoeting. We zijn bij ons in Gouda, ik werk bij Driester Educatief. Er zijn bij ons op het ogenblik gasten uit Nepal voor een paar maanden. Die zijn hier bezig met hun proefschrift, hun dissertatie te schrijven. En ik zat van de week 's avonds met een paar van die mensen te eten. Een beetje mensen van mijn leeftijd, ietsje jonger. En eentje die begon te vertellen, hij zegt, kijk, als je naar mijn huis wil, want ik zat er een beetje met hem van, nou, kan ik een keer bij jou komen? En toen zei hij, ja, maar dan op een gegeven moment, je moet eerst met vliegtuigen, dan ga je van Kathmandu met een auto en dan, ja, op een gegeven moment stopt de weg. En dan moet je 7 dagen lopen en dan kom je bij mijn dorp aan, hè? Helemaal bij de grens met China. Hij zegt, in ons dorp hebben we geen ziekenhuis en maar heel af en toe stroom. Nou, helemaal in de binnenlanden. En toen zei hij, en zijn gezicht begon te stralen, hij zei, maar als ik nou straks klaar ben, dan ga ik terug naar mijn dorp. Dan ga ik niet naar Kathmandu toe, want daar zijn al meer christenen. Maar dan ga ik naar mijn eigen dorp toe, want ook daar moeten ze het horen. En toen vertelde hij, en ik vond het indrukwekkend. Toen vertelde hij over zijn opa, die een hindoe-priester was geweest. Hij zei, kijk maar hier, dit was de tempel waar mijn opa was. Hij zei, maar ik ga er niet meer heen. Hij zei, want ik heb Jezus leren kennen. Hij begon te stralen. Hij zei, ik heb Jezus leren kennen. Hij zei, en als ik straks terug ga, dan ga ik dat evangelie aan die mensen in mijn dorp vertellen. En dan moet er ook een school komen. En een kerk. En ook een school dus, hè. Ze moeten het horen. En toen dacht ik, ach, we hebben het allemaal, hè? Scholen en kerken. Dan vinden we het nog een wonder. Loop ik er nog voor? Loop ik er nog warm voor? Voor dat wonder van dat evangelie? Ja. Terwijl ik met alle kracht bekrachtigd word om te volharden. En het uit te houden. Geduld te oefenen. 1 woord blijft nog over. Heb ik nog overgeslagen? Blijdschap. Ik heb het expres overgeslagen, want in het Grieks staat dat helemaal aan het einde. Om in alles te volharden en geduld te oefenen met blijdschap. Je zou zeggen, daar loopt het op uit. God dienen, dat is niet iets dat je zegt van ja, dan mag je niks meer en dan wordt het allemaal moeilijk en zo. Nee, als je op God gericht bent en als je achter de Heer Jezus aangaat, als je van genade leeft, dat geeft blijdschap. Van genade leeft. Ja. Weet u, dat woordje blijdschap, dat is zo'n mooi woord in de Bijbel. Want blijdschap, dat komt van hetzelfde woord als het woordje danken, waar we het net over hadden. Danken, dat had te maken met genade, charis. Genade, danken voor genade, charis. En blijdschap, dat is chara. Nou, dat kun je onthouden, hè? Charis en chara. Je zou kunnen zeggen, blijdschap, dat is een vrucht van genade. Ja, dat. Vrucht van genade. Hoe meer genade dat er is in je leven, des te meer blijdschap er komt. Of laat ik het zeggen, zoals Paulus het zegt. Hoe meer genade er is, des te meer kennis van zijn wil er is en wijsheid en geestelijk inzicht, gericht zijn op de wil van God, des te meer zal er in je levenswandel openbaar komen dat je de Heere dient, dat je hem volgt, dat je vrucht draagt, dat je groeit, dat je kracht krijgt om het vol te houden en om het uit te houden met blijdschap. Met blijdschap. Nou hoef ik gemeente niet meer te vragen welk cijfer u de gemeente geeft. Want laten we wel wezen, er is van alles op die gemeente aan te merken. Ik heb hier vanmorgen ook over gepreekt in Katwijk, in de gemeente waar ik zelf bij hoor, waar ik zelf ook jaren predikant geweest ben. En dan voel je ook wel een beetje hoe spannend dat is, hè? Want er is van alles gaande natuurlijk in de kerk. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar het zal niet zoveel anders zijn, denk ik. Maar weet u wat nou het wonder is, gemeente? Dat God die gemeente een dikke 10 geeft. Niet omdat u zo goed bent, of ik. Niet omdat wij het er zo goed van afbrengen. Maar omdat zijn Zoon het er zo goed van afgebracht heeft. Onze Heer Jezus Christus. Omdat Hij die gemeente geheiligd heeft door zijn eigen bloed. En dan hoef u geen rapportcijfer te geven, gemeente. Maar ik zeg u wel, voel je er iets van wat een wonder het is dat je erbij mag horen? Dat je bij die gemeente mag horen. Dat God met zijn evangelie naar je toe komt. Dat Jezus zegt, onze Heer Jezus Christus, hier ben ik. En dat Hij alles betaald heeft. Ik moest denken aan, ik hoorde ooit een preek van dominee Leendert Kiewiet. Hij was 50 jaar geleden predikant in Gouda. En hij vertelde over de trouwdienst, zijn eigen trouwdienst. En zijn vader trouwde hem. Hij zei, er waren nogal wat onkerkelijke mensen in de kerk. Hij zei, en toen zei mijn vader, de bruid die heeft alleen maar schulden, maar de bruidegom heeft alles betaald. Hij zei, toen gingen de oortjes wel een beetje van, nu gaat er een boekje open. De bruid heeft alleen schulden. Het ging over de bruid van Christus. De bruid heeft alleen maar schulden. Wij verdienen geen 5 gemeenten, maar veel minder. We staan in de rode cijfers bij God. Maar de bruidegom heeft alles betaald. En achter hem aan, hoe meer dat ik op hem gericht raak, des te meer dat ik het ga bidden. Heere, laat mijn leven toegewijd zijn aan uw eer. Dat u in het middelpunt staat. Dat ik achter u aankom met geduld en met volharding. En ondertussen bidden we. Heere, wees die u kennen mild en goed. En toon de oprechten van gemoed. Uw recht waar ze op vertrouwen. Amen. Laten we gemeente danken en voorbeden doen. Heren, wij danken u voor uw gemeente. Hier, in deze stad. En dat wij erbij mogen horen. Als we hier elke zondag zijn en zelfs als we hier vanmiddag zomaar zouden zijn binnengelopen. Dank u wel voor uw kerk in ons land. In allerlei kerken en kerkjes. Voor uw kerk in deze wereld. Dank u wel, Heere Jezus. Dat u met die hoge prijs van uw bloed betaald hebt om uw gemeente te heiligen. En dat u het evangelie ons laat verkondigen. En dat u niet wacht of u gelegen komt. Maar dat u dwars door alles heen komt. Ook dwars door onze weerstand heen komt. En ons ongeloof en ons kleingeloof. Wij danken u. Dat wij het mogen horen. Dat evangelie. Dat u uw bloed gaf tot een volkomen verzoening van onze zonden. Dat er bij u genade is. En wij danken u, o God. Wij spreken goed over die genade van u. En mag het ons ook blijdschap geven. Dat we u lief hebben. Dat we u dienen. Heren, wij bidden voor elkaar. Als wij allemaal onder de verkondiging van het evangelie zijn. Maar u weet ook hoe we eronder zijn. Wij bidden dat u allen die u kennen, jong en oud, bekrachtigt. Met alle kracht bekrachtigt. Opdat wij een leesbare brief van u zijn. Wij bidden voor allen die worstelen met die vraag of ze er werkelijk bij horen. Als ook vanmiddag die binnenpratende zit. Die zegt maar het is niet voor jou. Want je bent veel te zondig. O God, we bidden, legt u die stem het zwijgen op en laat Heer Jezus uw stem de doorslag geven dat u gekomen bent om het verlorene te zoeken en het zalig te maken. Trek ons in de lichtkring van het evangelie. Maar doe dat ook, o God, als we nog altijd ons eigen leven leiden. En als we er tevreden mee zijn. Als we genoeg hebben, gewoon aan ons eigen leven. Als we genoeg hebben, ook aan ons zondige leven. Als we genoeg hebben aan van de ene dag zomaar de andere in leven. Alsof er geen einde aan komt. O, wij bidden u. Zeg ons de rust op, o God. En trek ons tot u. Zo bidden wij voor uw gemeente, voor uw dienaar. Broeders van de kerkenraad. En voor al dat andere werk wat ook in het midden van de gemeente mag gebeuren. En laat het bovenal zijn dat we bidden. Wakend voor de zielen van alle die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Wij bidden, Heren, voor elkaar. Wij bidden heel in het bijzonder voor hen die aan het leven gewond zijn. Die weten van gebrokenheid. Voor zichzelf. Maar ook in relaties. Bidden voor allen die weten van eenzaamheid en pijn. Ontferm u over ons, o God. Bidden voor allen die weten van ziekte, lichamelijk of psychisch. Wij danken u voor behandelingen. En wij bidden u ook, o God, als het maar niet aanslaat, wees u ons heil, o God. Wij bidden voor ons land en volk, voor onze overheid. Voor het kabinet wat aan zal treden. Geef dat ze betrouwbaarheid zullen bevorderen. Recht en gerechtigheid zullen doen. Als er zoveel geschonden vertrouwen is. Ook in de samenleving. En als er zoveel verharding is en polarisatie. We bidden om uw ontferming, o God. We bidden voor deze wereld. Voor de volkeren van deze wereld. Voor waar oorlog is. En terreur. Voor uw volk Israël. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. Want daar is Israël goed mee af. Met die vrede van u, Heer Jezus, Messias. Maar daar zullen de volkeren rondom Israël ook goed mee af zijn. Daarom bidden wij dat u de terreur en de haat van Hamas breekt. Als het ook mensen daar knecht. Wij bidden, Heer Jezus, om de komst van uw koninkrijk. Wij bidden, als we de nieuwe werkweek zijn binnengegaan, geef ons wijsheid, geef ons uw zegen. Geef ons moed en volharding, ook voor ons dagelijkse werk. Hoor en verhoor ons, God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt er geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 52, gemeente, is ons slotlied, coupletten 6 en 7. 52, coupletten 6 en 7. Gemeente, verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga dan in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.